Zomer 1986. Ik ben 14 jaar oud en op de toppen van mijn seksuele kunnen. Althans, dat denk ik. Ik loop letterlijk de godganse dag met een stukje jeugdige opwinding in mijn broekje rond. En er moet iets gebeuren, dat voel ik ook. Wij gaan die zomer met het gezin op vakantie naar Amerika. Voor het eerst van mijn leven naar het land waar de seks is uitgevonden en verbeterd. Alles aan Amerika betekent seks op dat moment voor mij. De high school films die ik ken, de pikantere versies die vaders van vriendjes altijd huurden, zoals Porky's Pikante Pret Park en Up the Creek, Madonna, Brooke Shields, Miami Vice. Alles, maar dan ook alles aan het land, is voor deze 14-jarige knaap onlosmakelijk met seks verbonden. En ik ga dan ook uit Nederland weg met de heilige overtuiging dat ik het in de United States of fucking America voor het eerst met een meisje zal gaan doen. Ik denk dat het een must is voor iedere jongen die ooit de kans krijgt om naar het land toe te gaan, dat hij daar zijn maagdelijkheid verliest. Juist daar en niet op de camping in Bakken. Ik denk dat het een voorrecht is om de boeken in te gaan als een man die het voor het eerst gedaan heeft in de US of A. Een soort goudzoekersgevoel moet dat zijn. En met wie of hoe? Dat was pas van latere zorg. Mijn ouders en mijn zusje heb ik in die 3 weken vakantie denk ik 2 keer gezien. Ik ben slechts gefocust op 1 ding. De eerste gegadigde is de dame van de douane. Gaat gelijk goed aanpakken, denk ik. Ze is een jaar of 40. Mooie bruine ogen, Puerto Ricaans, denk ik. Ik geef mijn paspoort aan haar, maar ze kijkt niet naar me op. Mijn ouders en mijn zusje staan in de rij naast me. Die kijken natuurlijk wel naar mij. En ik probeer hun en iedereen eromheen het idee te geven dat ik alleen reis. Dat is beter, denk ik, voor mijn plan. Maar de vrouw kijkt nog steeds niet naar me op. Ze wil alleen weten wat het doel van mijn reis is. Oei. Nou had ik het vakje met het antwoord op juist die vraag een beetje opengelaten, omdat ik het zo overdreven vond om meteen de hele wereld te laten weten waarvoor ik gekomen ben. Dus ik zeg, for holiday, alone. Maar ze kijkt niet naar me op, zet 2 stempels en geeft mijn paspoort terug. Next, roept ze en ik denk, boop, 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 boop. Rustig maar. Het is een groot land, er komen er nog genoeg. Je bent lekker bezig, jongen, volhouden, nu volhouden. En de volgende ochtend vertel ik mijn ouders, als ik ze toevallig tegenkom in de lobby van een hotel, dat we naar Venice Beach moeten. Venice Beach in Los Angeles is the place to be, weet ik uit diverse films en videoclips. En wij wandelen met het gezin over de boulevard. Dat wil zeggen, ik loop 20 meter achter mijn ouders en mijn zusje met mijn ingestudeerde negerloopje. Om de lokale vrouwtjes het idee te geven dat ik een man van de wereld ben. Hè? En alles wat ze zeiden over Venice Beach blijkt waar te zijn. Alles klopt. De gespierde mannen met ontbloot bovenlichaam die aan gewicht hangen. De surf dudes met hun planken. De hippie-achtige figuren die vriendelijk naar je lachen. Alles klopt. Alles. Behalve meisjes in bikinis op rollerskates. Die mij in Miami Vice 1000 keer beloofd zijn. Ik zie alleen een groepje jongens van mijn eigen leeftijd dat een beetje lacherig naar me kijkt. En ik probeer zo stoer mogelijk naar ze terug te kijken. Tot ik ineens in de gaten krijg dat ze het over mijn 2 jaar jongere zusje hebben dat voor me loopt. Hey, she's nice, roept hij. I'll take the mother, roept de ander. En ik kijk ze woedend aan. Maar daarmee verraad ik dat ik bij mijn ouders hoor. Dat is stom. En die avond, terug in het hotel, moet ik vaststellen, helaas, dat het qua de daad, ja, toch wel een beetje een teleurstellende eerste dag is geweest. Maar goed, we zijn nu nog ruim 2,5 weken. En in 2,5 week kan een boel gebeuren, nietwaar? En de volgende ochtend word ik wakker met die gigantische puberpaal die tot ver na het ontbijt stand houdt. En die geeft mij de moed om nieuwe kansen te gaan zoeken. Dus op naar de mall, het winkelcentrum waarin alle jonge Amerikaanse vrouwen zich ophouden tijdens hun lunchpauze. Weet ik uit heel veel films en videoclips. En hangend tegen de ruit van een skateboardzaak, want zo hoort het namelijk in Amerika, hou ik de boel nauwlettend in de gaten. Na 2,5 uur hangen, komt er een agent op me af die vraagt wat ik daar sta te doen. En ik kan toch moeilijk zeggen dat ik gekomen ben om te neuken, dus ik zeg dat ik op mijn ouders wacht. Ah, oh, where are you from, son? Vraagt hij als hij mijn accent hoort. Holland, sir? Ah, Holland, yeah, next to Michigan, right?
Yeah, they sure got some lovely blonde women over there in Holland. Make sure you marry a nice one, boy. I'll do my best, officer.
Zeg ik, omdat ik weet dat er met Amerikaanse agenten absoluut niet te fucken valt, hè? En terug in het hotel zet ik de televisie aan voor dan maar wat afleiding op die manier. Maar dan wordt het alleen maar veel erger van met mijn opwinding, want Baywatch hebben ze daar al in 1986. Met David Hasselhoff nog zonder borsthaar zelfs. En ik ren naar buiten, even wat frisse lucht. En vlakbij de boulevard, het is al schemerig, zie ik net over de rotsen beneden in het zand ineens een soort kluwe mensen liggen. Naakte, verstrengelde lichamen zie ik als ik goed kijk. En mijn hart slaat een paar klappen over en ik zak de plek in elkaar om niet op te vallen. Shit, joh, er liggen er gewoon tegen de leuken. Zie je wel dat al die films en videoclips de waarheid vertellen over dit land? Als ze hier zin hebben, gaan ze gewoon op de strand liggen. Neuk, wat een fijn land is dit. Wat een land, jongens. Maar ik kan het niet goed zien en ik twijfel of ik dichterbij zal gaan. Maar ja, dan zullen ze mij misschien zien. En ik wil het niet voor hun, maar toch vooral niet voor mezelf verpesten. Dus dan maar wat minder zien. Het idee is genoeg. En de volgende ochtend ga ik op die plek meteen even kijken of er misschien wat sporen te vinden zijn. Ja, en inderdaad, het zand is op die plek een beetje omgewoeld. En er is door de daad van die twee mensen zelfs een soort daadkuil ontstaan. En ik zoek mij in die kuil helemaal gek naar misschien een briefje met de naam en het telefoonnummer van dat meisje erop. Maar ik vind helemaal niks. En die middag sta ik voor het eerst een beetje weemoedig terugdenkend aan Holland. Uit het raam van onze huurauto over de Pacific. Ik word een beetje triest bij de gedachte dat ik als maagd het land weer uit zou moeten straks. En mijn ouders hebben bedacht dat we de komende week alleen maar door bossen en natuurparken gaan rijden. Dus de kans op enig seksueel verkeer wordt nu wel heel erg klein voor me. Tenzij je van beren houdt, maar dat doe ik toevallig niet. En mijn ouders hebben makkelijk lullen, want die hebben elkaar. En mijn zusje heeft de boeken. En ik heb mijn walkman door de bandjes van Paula Abdul. En Madonna wordt het er alleen maar erger van met de opwinding. Like a Virgin hoor ik de hele dag op de achterbank. Beetje afleiding voor die jongen, heeft mijn moeder tegen mijn vader gezegd voor in de auto. En ze rijden naar een meer waar je kunt jetskiën. En dat is zeker geen stomme zet van ze. Want dat vind ik natuurlijk ontzettend gaaf om te doen als 14-jarige. Een beetje proberen op zo'n ding te staan. Maar we komen daar aan bij dat meer. En op die godverlaten plek duiken ineens twee meisjes op die zo verschrikkelijk mooi zijn. Dat ik verstijf op de steiger. Ze zijn een kwart Amerikaans, een kwart Indiaan, een kwart Zweeds en een kwart waar ik het bestaan niet eens van weet. Zo mooi. Ze zijn 15 en dragen bikinis. Volmaakt geschikt voor mijn eerste keer, denk ik. Maar hoe ga ik dit aanpakken? Wat ga ik zeggen? Hi!
Hi.
Hi! I'm Casper! Nice bikini! Maar wat is dat? Aan het einde van de steiger komen ineens twee stoere 17-jarige jongens aangelopen. Ze dragen blikjes frisdrank bij zich. Ze lopen rechtstreeks op de meisjes af of mijn meisjes af. Ze gaan naast mijn meisjes zitten en koelen hun verbrande schoudertjes teder met de blikjes frisdrank. En ik gil het bijna uit op dat moment. Jongens, waar komen jullie nou toch weer vandaan? Zeg, laat mij nou toch even. Je kan toch altijd nog? Maar er wordt niet geluisterd. Er wordt een jetski voor me gehuurd. Ik word er opgelegd. En iemand roept nog hoe het moet, maar ik luister al niet meer. Met weer een nutteloos stukje opwinding in mijn zwembroekje lig ik daar. Maar wat een dobber. Wie doet mij zoiets aan, zeg? Wie verzint er nou zoiets? Wat een martelgang is dit, jongens. En ik lig een minuutje lang bezonder te overdenken. Voor zover je die kunt hebben als 14-jarige. Tot de verhuurder van de jetskis ineens heel ongeduldig wordt en roept dat ik het gas maar eens open moet trekken. En ik denk, ja, wie weet, hè? Misschien is dat ook maar het beste. Als een man een vrouw niet kan krijgen, dan heeft hij altijd nog wel iets met een motor waar hij even lekker het gas van kan opentrekken. Weet je wat ik doe? Ik scheur het even lekker van me af allemaal, dacht ik. Wat ik toen nog niet wist, en nu wel, is dat een jetski aan mijn achterzijde wordt aangedreven door een hele harde waterstraal. Jetstream noemen de Amerikanen dat. En kermend van de pijn schiet ik over het meer in mijn eentje.
Waarom zijn het toch altijd de vrouwen die moeten lachen bij die grap? Jullie hebben geen idee. En San Francisco is de laatste plaats waar we naartoe gaan. En daar moet het gebeuren, zeg ik tegen mezelf. Anders is die hele kutreis voor niks geweest. En ik loop weer stevast 20 meter achter mijn ouders. Heel mijn negerloopje vergeten door het avontuur met de jetski. Tot mij ineens begint op te vallen dat er in San Francisco zo ontzettend veel mannen op straat lopen. Eigenlijk alleen maar mannen over waar ik kijk. En ik loop een paar minuutjes zo rond dat ik ineens, hey, pst, hoor. En in het portiek waar dat geluid vandaan kwam, staat een... Ja, maar een man van een jaar of 40. Beetje kalend. Met een lange regenjas aan. En ik groet de man, want ik geen idee heb wat ik anders zou moeten doen. En hij groet mij terug. En vlak daarna gooit hij woep zo zijn regenjas open. Nou. Ja, precies. En ik zie zijn vieze naakte lichaam. Met alleen een heel klein wit tijgerslipje. En ik denk, nou, waarom is dat tijgerslipje wit? Maar al heel snel niet meer, want ik zie dat hij aan de binnenkant van zijn jas een setje handboeien heeft hangen. En daar knikt hij naar, alsof hij me iets wil voorstellen. En ik schrik me helemaal aan het laarzen en ik ren naar voren. En ik loop ineens tussen mijn ouders en mijn moeder denkt, hé, ik loop die ziet, dat doet hij nooit anders. En ze vraagt wat er gebeurd is. En ik zeg, ah, dat is de magere kerel, die een flomme ding is aan het rennen. Zo'n ding. En ze kijkt om. Maar die man is natuurlijk al lang weg. En ze zegt, nou Kas, dan, ja, dan zal die meneer wel een hoop tekort gekomen zijn in zijn leven, hè, als die zo geworden is. En Kas moet even zitten op dat moment.